Thank you. Iedereen hartelijk welkom hier in de kerk, thuis meekijkend en luisterend. Welkom bij deze bijeenkomst van bezinning, waarin de betekenis van het lijden en sterven van onze heiland Jezus Christus centraal staat. We danken Corianne en Esther voor de muzikale begeleiding van vanavond. Dank voor jullie bereidwilligheid. En nou ook een woord van dank richting Wouline voor de declamatie vanavond. En Aart, dank voor het verrichten van de kostersdienst ook vanavond. Laten we met elkaar beginnen met gebed. In de stilte van deze week komen we vanavond op maandagavond hier in het huis van gebed. En we roepen u aan, hemelse Vader, die in Christus u openbaarde. U liet zich in het hart kijken. En u, Heer Jezus Christus, als eeuwige Zoon van God, u werd mens. Mens zoals wij, behalve dat u zondigde. U bent de opgestane en ten hemel gevaren Christus. U bent de eeuwig levende heiland. En u draagt er zorg voor dat uw kerk vergaderd wordt. Maar u houdt ook uw kerk in stand. Vanavond staan we stil bij een bijzonder detail van uw kerkenwerk. U hebt uw kerk niet alleen gekregen van uw Vader, u hebt haar ook gekocht. En de koopprijs is niet in mensenwoorden uit te drukken. We aanbidden u dat u een diepe weg van lijden, versmading, haat en hoon hebt willen ondergaan, om in gehoorzaamheid aan uw Vader alle die u hebben nodig gekregen en lief gekregen vrij te kopen met uw kostbaar bloed. We aanbidden u voor uw gewilligheid, uw gehoorzaamheid, uw volharding in het doen van de wil van uw Vader. Wil vanavond met uw Heilige Geest in ons midden zijn, opdat hetgeen we lezen en zingen en horen ons verootmoedigt, ons op de knieën brengt, met verwonderde dank in ons hart. U hebt geleden om ons het eeuwige leven te kunnen geven. Uw leed werd ons leven. Uw verlaten worden van de Vader, het was nodig om iedere schuiler bij u, iedere schuiler van alle tijden, om die een eeuwige verbondenheid met u en uw Vader te bezorgen. Leer ons vanavond uw lijden recht te betrachten, zodat uw naam de eer ontvangt en ons diepste innerlijk zich door uzelf getroost weet. Amen. We zingen Psalm 22, vers 1 en 4.
Thank you. ruimte zet.
Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. We zingen de aangegeven versen van Jezus om uw lijden groot.
Thank you.
En de soldaten leidden hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen. En zij deden hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij hem die op. En begonnen hem te begroeten: gegroet, koning van de Joden. En ze sloegen op zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem. En ze vielen op de knieën en aanbaden hem. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En zij gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen, bepaalde zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur, en ze kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning van de Joden. En zij kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden: ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf en kom af van het kruis. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani, dat is vertaald: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei: hou op, laten we zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En zij kruisigden hem. Het kruis, dat is het symbool geworden van de christelijke kerk. Je ziet jongeren met een kruisje om de hals. Het zij van metaal, het zij van hout. Ouderen met een kruisje op het revers van de Colbert. Je zou voor onze tijd dat kruisje een evangelisatiemiddel kunnen noemen. Je omgeving zou ervan af kunnen lezen dat jij iets hebt met het christelijk geloof. Daarbij moeten we ook wel zeggen dat aflezen wordt wel met het jaar moeilijker. Want komen er niet steeds meer Nederlanders aan wie we moeten uitleggen dat dat kruis met Jezus Christus te maken heeft? Marcus de evangelist zal niet met een kruisje op zijn overkleed hebben rondgelopen. Dat zou in zijn tijd hetzelfde zijn geweest als dat wij met een miniatuurgalg aan onze hals zouden rondlopen. Je gaat toch geen reclame maken voor een executiemiddel? Voor de eerste christenen was de kruisdood van Jezus bepaald niet iets waar ze trots op waren. Ze zagen het dan ook niet als reclame voor de zaak van Jezus. Want ga nou zelf eens na. Voel je niet wat ongemakkelijk als degene die je eert en die jij lief hebt en die jij aanbidt als je Heere en Heiland, dat hij op zo'n afschuwelijke, afstotelijke manier als een misdadiger aan zijn eind komt. Voor de eerste christenen was het kruis dus niet een embleem dat je als een sieraad droeg. Moet je indenken. Je leeft in de tijd van de Romeinse keizers met hun gewoonte, ook de gewoonte wat het ombrengen van misdadigers betreft. En de dood was aan het kruis was in de tijd van de Romeinen de meest smadelijke dood. Dan had je toch wel een strafblad dat buitensporig lang was. Moordenaars, rebellen, mensen van dat kaliber, die kwamen voor de dood aan het kruis in aanmerking. En zij kruisigden hem, zo heeft Marcus opgeschreven. Marcus is er zelf niet bij geweest. Dat heeft hij dus van horen zeggen. Johannes de evangelist was wel een van de aanwezigen. Hij heeft gezien hoe zijn meester tot de kruisdood werd veroordeeld. Was Jezus' strafblad er dan naar? Bepaald niet. Zeker niet. Als je kijkt hoe Jezus door Israël ging, was dat genezend, helend. Hij voedde duizenden mensen met brood en vis. Jezus kwam als een licht onze wereld binnen. In onze wereld met zijn diepe sporen van kwaad. Daar moet de liefde van God natuurlijk wel mee in botsing komen. Jezus, als de weg en de waarheid en het leven, was dat niet te pretentieus? Jezus, Zoon van God, is dat geen blasfemie, godslastering? Niemand komt door de Vader dan door mij. Is dat niet exclusief denken? Schuurt dat niet met inclusief denken? Jezus wordt veroordeeld tot de kruisdood. Zijn strafblad is er niet naar. Trouwens, de Romeinse overheid vindt geen schuld in hem. En dan toch? Voor Jezus geen verrassing. Hij had al verschillende keren gezegd waar het op uit zou lopen met hem. Jezus heeft de dood aan het kruis voorzien. Je zal weten wat je te wachten staat. En zij kruisigden hem. Ja, zijn lichaam. Jezus' lichaam wordt aan een stuk hout gespijkerd. Zijn armen met zijn polsen tegen een dwarsbalk. Een balk die hij een stuk van het traject vanuit Jeruzalem naar Golgotha zelf droeg. Ik zei daarnet met nadruk lichaam. Dat wordt vastgetimmerd. Wat heeft hij met zijn geest te verwerken gehad? De angst besprong hem in de olijventuin van Gethsemane. Maar nu vooral zijn lichaam. Hij was een mens van vlees en bloed, ook al leefde Jezus niet vleeselijk. Ik bedoel in de betekenis die Paulus geeft aan vleeselijk. Jezus wordt met zijn lichaam aan een paal genageld. Het executiepeloton heeft Jezus eerst ontkleed. Jezus sterft naakt. Naakt kwam hij ter wereld. Maar in Bethlehem waren er tenminste nog liefdevolle moederhanden. Die de naakte baby in de stad van David geboren, in doeken wikkelt en in een voerbak legt. Wat een weg van vernedering is de Zoon van God gegaan vanuit het licht in de hemel, de donkerte van deze planeet in. Jezus kwam naakt in deze wereld en hij gaat er naakt uit. Volgens Luther had Jezus nog kleren aan. De hervormer noemt dan het kleed van het geduld en het kleed van de gehoorzaamheid aan zijn vader. Wat is dat een vernedering geweest voor Jezus, hangend aan dat hout. Ieder die voorbij kwam, kon hem zien hangen. En dan ook nog door de religieleiders te worden uitgejouwd. Anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf redden. We weten dat nadat Adam en Eva tegen God in opstand waren gekomen in het paradijs, dat zij hun naaktheid met vijgenboombladeren bedekten. Ik moet er nog iets bij zeggen. Ze kleden toen zichzelf aan. Ze bedekten zichzelf in het paradijs. Vijgenboombladeren. En Gods reactie toen? Niet een opgeheven hand, maar een uitgestrekte arm en een volle hand. God komt met dierenvellen. Het in zonde gevallen mensenpaar tegemoet. God bedekt de naaktheid van de mens. God bedekt de schaamte en de schande. En zij kruisigde hem. Als we naar het kruis kijken, dan zien wij hoe wij mensen in elkaar zitten. Onrecht en geweld hebben heel vaak vrij spel. Kleinering en vernedering zijn schering en inslag. Zie de mens aan het kruis. Loopt het met het kind van Maria, die als baby door Maria in doeken werd gewikkeld, die Maria nu naakt aan het kruis ziet hangen? Loopt het met hem tragisch af? Zo lijkt het. Stel je de verwarring eens voor bij Maria, de verwarring ook bij Johannes en de andere volgelingen van Jezus. En dan toch nog de vraag, tragiek? Bij Jezus? Nee. We weten met de brieven van Paulus en de Hebreeënbrief weten we meer. Het lichaam van Jezus aan het kruis is niet alleen ontluisterend. Want hier zijn niet alleen mensen gruwelijk bezig. Natuurlijk, de vernedering van Jezus is het gevolg van menselijk geweld en menselijke leugenachtigheid en menselijke lafheid en menselijk verraad. Jezus is doodgewild door het hoogste religieuze gezag, ook nog goedgekeurd door de overheid. En we zeggen vanavond en toch. Hier zijn niet alleen mensenhanden bezig. God lijkt hier de totaal afwezige. En toch, God doet iets met wat wij mensen deden. God schakelt de verwerping door mensen in bij zijn eigen handelen. En ze kruisigden hem. Mensenhanden nagelen een mensenlichaam aan een paal. Vernedering van Jezus. En daar middenin blijft hij zich toewijden aan zijn Vader. Laat hij zijn liefde tot de Vader zien, ook zijn liefde tot mensen. Want Jezus neemt aan het hout de plaats in van de echt schuldigen. Zij die door hun misdaden als misdadiger daar behoorden te hangen. Dan gaat het over u en mij. Wat gebeurt er op die heuvel? Een theoloog uit de vorige eeuw die schreef: de door mensen geëiste executie blijkt een offer dat in de hemel wordt opgedragen. Een schuldoffer. De gehangen Jezus brengt een eenmalig offer. Een definitief offer. Voor u, jou, mij, die zich met zijn schuldig te kijk staan bij God, zich tot hem wendt en het zegt: wees mij zondaar genadig. Op dit gebed bekleedt hij die naakt was aan het kruis ons met het kleed van zijn gerechtigheid. Gezegend kleed. Gezegend kruis. Gezegende kruisman. Uw handen zaten vast aan het hout. Uw handen hebt u nu vrij. Handen om mee uit te delen. Handen om mee te zegenen. Laten we zingen Psalm 38, de aangegeven coupletten.
Thank you. Des konings vaandels gaan vooraan. Het geheim des kruises grijpt ons aan. Dat op het schandhout uitgespreid de schepper als een schepsel leidt. Zijn handen heeft hij uitgestrekt. Zijn voeten zijn met bloed bedekt. Opdat hij ons ter hulpe kwam, is hij geofferd als een lam. Het harde ijzer van de speer stak in de zijde van de Heer. Opdat het water en het bloed ons reinigde in overvloed. Wat David in zijn vrome lied voorspeld heeft, dat is nu geschied. Hij heeft de volkeren geleerd dat God vanaf het hout regeert. U brengen al wat leefde eer, drievuldigheid, o ene Heer, die ons door het kruisgeheim bevrijdt, regeer ons tot in eeuwigheid.
Laten we met elkaar zingen de aangegeven coupletten van O Hoofd, Vol Bloed en Wonden.
Thank you.
Laten we samen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Dank voor uw komst en wel thuis.